Een goede morgen, leuk om hier te zijn. Moest daar even zoeken, maar gelukkig de tom-tom brengt altijd redding. Dus dat is helemaal gelukt. Het thema de day after opstanding 2.0. Misschien dat sommigen nu denken, Wim Hogendijk, wat is dat voor een figuur? Laat ik in een paar zinnen even schetsen wat voor vlees u in de kuip heeft. Ik woon in Amersfoort, getrouwd, 4 jongens, echt een mannenhuishouding bij ons. Maar mijn echtgenote Anja, nou die staat haar vrouw zijn wel. In het dagelijks leven verdien ik mijn brood met het zijn van docent geschiedenis. Op een middelbare school, dus ik voel me hier onmiddellijk thuis in een aula. Dus per week zie ik zo'n 300 pubers langskomen. Sommige mensen zeggen dat het in mijn spreken soms enig merkbaar is, maar dat merkt u dan wel. Kijk, pubers zijn heel eerlijk, hè? Als het ze niet meer boeit, dan merk je dat onmiddellijk. Oudere mensen blijven heel braaf luisteren. Die zeggen, fijne boodschap broeder. Terwijl ze denken, nou, waar die het over had, geen flauw idee. Maar pubers die zijn heel erg eerlijk. Dus ik zie er 300 per week langskomen. Een aantal jaren geleden heb ik samen met een paar vrienden hebben we een soort bijbelstudieclubje opgericht. In Perspectief. En ja, daar organiseren we wat lezingen mee in Amersfoort. En ja, daarnaast spreek ik overal en nergens. Dus van het hoge noorden tot het diepe zuiden, in het evangelische wilde westen soms, maar ook op andere plekken. En in de plek waar ik woon, Amersfoort, zijn wij lid van de kerk van de Nazarener. En daar ben ik ook een van de sprekers van. Dus dan weet u een beetje hoe of wat. De day after, opstanding 2.0. Ik wil u en jullie vanmorgen wat meenemen naar de eerste eeuw. Stel je eens voor, die twee MS-gangers, Lucas 24, die lopen daar. Er is van alles nog wat gebeurd. En ze lopen daar samen met Jezus op, terwijl ze helemaal niet in de gaten hebben dat het Jezus is. En het thema wat Jezus daar aansnijdt is opstanding. En vanmorgen wil ik met jullie eens de geschiedenis induiken. Maar ook eens kijken van, ja, opstanding. Je kunt het geloven als historisch feit. Je kunt zeggen, ja, dat hoort bij onze leer. Maar wat is het nou? En wat voor facetten heeft het nou allemaal? De opstanding van Jezus. En dan duiken we eerst, wacht, deze moet ik me even vasthouden. Dan duiken we eerst even de geschiedenis in. Je leeft in de eerste eeuw. 2000 jaar geleden werd de wereld geregeerd door het Romeinse Rijk. Israël, in de dagen van Jezus, was al tientallen jaren bezet gebied. De Romeinen waren vredeoverheersers. Zij kwamen met een massieve militaire machine en ze denderden overal overheen. En ze werden geregeerd door de Caesars. En de keizer, daarvan werd gezegd dat hij de zoon van God was, die naar de aarde was gestuurd om een regering van universele vrede te brengen. En de propagandamachine van de Romeinen zei, er is geen andere naam onder de hemel gegeven waardoor je gered kunt worden dan door de naam van Caesar. Dat was de boodschap van de Romeinen. En een andere beroemde slogan van die eerste eeuw was, Caesar is heer. En als het Romeinse leger binnenkwam denderen in jouw gebied ze veroverden het, dan hoorde je vanaf nu bij het Romeinse Rijk. En dan moest je belasting betalen aan Caesar. En ja, dan moest je belijden, Caesar is heer. En met dat belastinggeld bouwde Caesar weer een groot leger op. En als je nee zei tegen Caesar, als je Caesar verloochende, dan hadden de Romeinen waren meesters in het verzinnen van het aanrichten van zoveel mogelijk pijn. Het was een vier, ja, naast de cultuur die ze hebben gebracht, een zeer bloeddorstig volkje. En de meeste pijn zonder direct te sterven was de executiepaal. Ze kruisigden iemand. Ze zetten zo'n paal naast de hoofdingang van de stad, want ze wilden dat iedereen zag, dit gebeurt er als je je niet onderwerpt aan Caesar. Een voorbeeld is de Joodse plaats Machpela. In de Joodse plaats Machpela, er werden op een gegeven moment opstandelingen, er werden 3000 mensen tegelijkertijd gekruisigd. En Maria van Machpela, van Magdalena, die heeft dat waarschijnlijk met haar eigen ogen gezien. Dus mensen in die eerste eeuw waren getuigen van massale executies, van een vrede onderdrukking. En dat rijk dat groeide. En ergens in het noorden van het rijk ontstond een beweging. Een groep mensen die beweerden dat hun leider was gekruisigd door het Romeinse Rijk, maar was opgestaan uit de dood. En die groep mensen, die namen de legerpropaganda van de Romeinen over. En ze zeiden, bijvoorbeeld, laat ik de eerste tekst even lezen. Ik heb er een paar. Ze zeiden tegen elkaar, Jezus is Heer. Bijvoorbeeld lezen we dat in Handelingen 10, waar het gaat over Petrus die bij Cornelis komt, waaruit blijkt dat het heil veel breder is dan alleen de Joden. En dan zegt hij daar vanaf vers 34 in Handelingen 10, en Petrus opende zijn mond en zeide, inderdaad bemerk ik dat er bij God geen aanneming des persoons is, maar onder elk volk is wie hem vereert en gerechtigheid werkt hem welgevallig, naar het woord dat hij heeft doen brengen aan de kinderen Israëls om vrede te verkondigen door Jezus Christus. En nu komt het, deze is aller Heer. Dat was de boodschap van de eerste gelovigen. Jezus is Heer. Jezus is Kyrios. Dan denk je van, oké. Ja, nee, in deze bezettingstijd was dit een levensgevaarlijke, politiek geladen uitspraak. Caesar is Heer, Jezus is Heer. En ze hielden bijeenkomsten, waar ze brood braken en waar ze wijn dronken. Weet je wat Caesar deed in die tijd? Die deelde brood uit. De Caesars zorgden voor de armen. Hij gaf ze te eten om te zeggen, ik zorg voor je. En ook de eerste christenen namen brood en wijn vanuit de Joodse traditie uiteraard en hielden agape maaltijden, liefdemaaltijden. Caesar deelde brood en wijn uit. Hij zegt, ik zorg goed voor jullie. De eerste christenen zeiden, we houden liefdemaaltijden. Wij zorgen goed voor elkaar. En ze zeiden tijdens die maaltijden, Jezus is Heer. Een verschrikkelijk geladen politieke uitspraak. Want iedereen wist het, Caesar is Heer. En als je Caesar verloochent als Heer, dan eindig je aan de executiepaal. En Caesar brengt vrede, jazeker. Maar het is wel afhankelijk aan welke kant van het zwaardje staat. De Romeinen versloegen iedereen, want Caesar is Heer. Stel je nou eens voor, we zitten even in de eerste eeuw. De Romeinen staan nog even buiten, dus die komen hier niet in hoor. En jij neemt zo'n Romein mee naar een agape maaltijd. Joh, zeg je tegen die Romeinse vriend van je, kom nou eens een keer mee naar een van onze maaltijden. En hij zegt, oké, ik kom mee. En je hebt daar die maaltijd met elkaar en die Romein, die zit daar. En het eerste wat hem opvalt is, aan de maaltijd, er zitten allerlei types tussen. Ik heb ooit theologie gestudeerd en toen was Kits, was toen de directeur van die bijbelschool. En hij zei tegen ons toen we daar zaten, hij zei, wat zijn jullie een samengeraapt zootje. Dat was de eerste opmerking, ik dacht, nou dat wordt leuk hier. Hij zei, wat leuk is dat. En als je aan die maaltijd komt, je Romeinse vriend is erbij, wat ziet hij daar? Hij ziet arme mensen, hij ziet slaven en ex-slaven, vrouwen, jongeren, ouderen, rijken, van alles en nog wat door elkaar heen. En, wacht even, voordat we gaan eten, zegt dan de persoon die het leidt, wil ik eerst weten, zijn er nog noden? Is er nog iets praktisch misschien, ergens wat gebeurt, moeten we wat? Zijn er nog noden waarin voorzien moet worden? En dan vraag je aan je vriend, je Romeinse vriend, wie denk je maakt er een betere wereld? Caesar of Jezus? Wordt de wereld beter door overheersend militair geweld? Door de macht van het aantal? Of wordt de wereld beter door opofferende liefde? En dit was de eerste vraag die de christenen stelden aan de Romeinse wereld. Wie maakt een betere wereld? Caesar? Is Caesar heer? Is dat de manier? Militaire overheersing? Of is Jezus heer? Is de manier om tot een betere wereld te komen de weg van de opofferende liefde? Of om het anders te zeggen, wie geloof je dat heer is? Caesar of Jezus? Dat is de eerste vraag die de opstanding ons stelt. Ik hoorde eens iemand zeggen, zwakheid is de nieuwe kracht. Zwakheid is de nieuwe kracht. Uiteindelijk staat er ergens in de Bijbel in 1 Korinthe, als je zwak bent, dan ben je sterk. En nog gekker, het zwakke van God is sterker dan het sterke van de mensen. Dat klinkt als dwaasheid. Ja, dat is ook wel een beetje dwaasheid. Als je tenminste gelooft dat Caesar heer is, denk je van, dat zijn een stelletje losers. Snel een executiepaal. De zwakheid is sterker dan is het de nieuwe kracht. Gevolgen van deze Jezusbeweging. Veel mensen gaan in die opstanding geloven. En de opstanding van Jezus is Gods weg om de weg van de opofferende liefde te legitimeren. En om eigenlijk te zeggen, dit is het, zo word je een nieuw mens. Zo krijg je een vernieuwing van de wereld. En de opstanding zegt, alle gewelddadige, onderdrukkende regimes, en als geschiedenisdocent kom ik er heel wat tegen. Ik ben eigenlijk voortdurend bezig met een soort historisch ramptoerisme, denk ik soms wel eens. Als leerlingen dan komen ze voor het eerst op de middelbare school en zeggen ze, meneer, wanneer gaan we het over de Tweede Wereldoorlog hebben? Vooral jongens. Alle gewelddadige, onderdrukkende regimes zijn tijdelijk. Dat leert de opstanding. Er is een macht in de wereld sterker dan de bullebak. Er is een macht in de wereld aan het werk, sterker dan de gewelddadige dictator die iedereen opzij zet. En dat betekent hoop. Hoop met allemaal hoofdletters. Voor iedereen die de laars van een bepaalde macht op zijn nek voelt. Weet je, als ik dit verhaal vertel, zo hier en daar, dan kun je merken dat wij als christenen leven in een rijk, overwinnend werelddeel. Wij missen de eerste kracht van dit verhaal. Ik heb het een paar keer uitgeprobeerd. Als je nou mensen vraagt, wat betekent de opstanding voor jou? Weet u wat dan het eerste antwoord is wat je krijgt? Dat Jezus je zonde vergeeft. Sommigen zeggen dat. Of dat betekent nu dat de dood voor mij is overwonnen. Het is altijd zeer individualistisch. En het heeft te maken met dat je leven nog een dimensie erbij krijgt. Voor de eerste volgers van Jezus ging het weliswaar om hun persoonlijk. Maar het ging om een hele nieuwe wereld. Om een nieuwe manier van in de wereld staan. Om een nieuwe samenleving. Een samenleving zonder geweld en onderdrukking. En onze cultuur, en daar zijn we allemaal een beetje onderdeel van hoor, je ontkomt er ook niet aan, die heeft die dynamiet van het evangelie, die nieuwe wereldorde midden in een bestaande wereldorde, verandert in een boodschap van hoe kan ik naar de hemel gaan op de dag dat ik sterf. Het is soms bijna een soort ticketgeloof geworden. Opstanding, het eerste, is hoop voor deze wereld hier en nu. Letterlijk, vlees en bloed, economische hulp, genezing voor de hele wereld. Ik zeg wel eens, ooit zei Klaas Schovert dat wel eens. Klaas Schovert, daar trek ik al jaren regelmatig mee op. En die zei ooit eens, hij zei, Wim, weet je wat het duizendjarig rijk in wezen is? een genezingsproces voor de wereld. Een wereld die gewend is met competitie, met macht en met geweld zijn zin te krijgen, wordt daar genezen daarvan. De oorspronkelijke beweging van de volgelingen van Jezus was een protestbeweging tegen de machine. Die zegt, iedereen en overal die neergedrukt wordt, die neergeslagen wordt, die in de marge terecht is gekomen, er is hoop voor je. En Jezus' opstanding is de bevestiging dat de weg van de opofferende liefde de betere weg is dan onderdrukkend geweld. Maar nou, we zijn er nog lang niet. Opstanding zegt veel meer dan dat. Opstanding zegt ook, het is goed om mens te zijn. Waarom is een lichamelijke opstanding nou zo belangrijk van Jezus? Nou, het is een fantastisch idee en het is ook echt gebeurd en echt waar. Want opstanding gaat over de aanneming van het lichaam. Voor veel mensen, als je kijkt naar religies, en nog steeds heb je heel veel religies die dat leren, maar ook het christendom is daar bijna 2000 jaar lang ingetrapt. Het ging om het geestelijke. Het gaat niet om het vlees, maar het gaat om de geest. Het klinkt allemaal fantastisch, maar pas op, want het is Grieks denken. Opstanding zegt juist, je lichaam is het waard om hersteld te worden. Het framework van veel religies is vluchten uit je lichaam. Je lichaam is slecht, je verlangens zijn slecht, je moet weg uit het lichaam, weg uit deze wereld, je moet naar hogere sferen. Maar waar begint het allemaal mee? De schepping, Genesis 1, vers 26. God is daar bezig met scheppen en er staat daar in het 26e vers. En God zeide, laat ons mensen maken. Naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelde des hemels, en over het vee en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedier dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld. Wij zijn geest, we zijn lichaam, dat is natuurlijk een eenheid, we zijn een levende ziel geworden. Het is goed. Het verhaal van de opstanding van Jezus is, het goddelijke en het menselijke kunnen bestaan op dezelfde plaats. Je hoeft niet te vluchten uit je mens zijn. Je hoeft je mens zijn niet te ontkennen. Het is goed om mens te zijn. Het is goed om te lachen. Nou, daar ben ik al achtergekomen bij de liturg. Jullie houden best wel van lachen. Ik vind het altijd, ik heb een zwak voor mensen met humor. De zon, wijn, seks, muziek. Liggen op het strand, luisteren naar, kijken naar een goede film. Het is goed om mens te zijn. Het een is niet minder waardig dan het ander. Daar moeten we van af. Dat leert de opstanding. Het lichamelijke wordt hersteld. Niet alleen maar een soort pie in the sky. Maar de opstanding gaat ook over de kosmos. En ja, dit is soms de kerk wel eens een beetje kwijtgeraakt. De opstanding gaat over de kosmos, gaat over een herstel van de aarde. Een heel mooie tekst in dat verband vind ik. En ja, die kent u allemaal wel, hè? Colossense 1, Romeinen 5. Maar ook een hele mooie is Handelingen 3 vers 21. De toespraak van Petrus, waar hij het heeft in vers 21, en het gaat natuurlijk over Jezus. En dan staat er in het 21ste vers van Handelingen 3. Hem, Jezus, moest de hemel opnemen. Tot de tijden van de wederoprichting van alle dingen. Waarvan God gesproken heeft bij monden van zijn heilige profeten van oudsher. Het is geen nieuwe gedachte. Al die profeten waren ervan overtuigd. De Joodse denker Abraham Heschel die zegt op een gegeven moment, als je de profeten gaat lezen, dan moet je een hard hoofd hebben. Want je loopt steeds tegen allerlei oordeel op. Maar vergeet niet, zegt Abraham Heschel daar, als je doorleest, dan kom je altijd uit bij ontferming. Dat is steeds de Bijbelse lijn. Na oordeel komt ontferming. En als je denkt, nu is het afgelopen, komt er altijd weer een nieuwe dag. Er is altijd een day after the day after. En dat is de boodschap van de profeten. Het gaat om de wederopstanding, van de wederoprichting van alle dingen. We zingen het wel, zeg ik soms wel eens, maar we geloven het niet. Het geknakte riet verbreekt hij niet. Alles wat kapot gegaan is, herstelt hij op den duur. Staat zo heel mooi aan het einde van de Openbaring staat, dat hij zal alle tranen van de ogen afwissen. Maar letterlijk staat er veel mooier. Ik zie het, ik ben een beetje een beelddenker. Ik zie de Heere God al met een enorme zakdoek. Een ongelooflijk pastoraal team, denk ik. Want er staat letterlijk, staat hij, hij zal elke traan van elk oog afwissen. Wauw, dit is ongelooflijk. Moet je eigenlijk niet al te hard zeggen. Elke traan van elk oog gaat hij afwissen. Verdriet moet je serieus nemen. Dat mag er zijn en dat moet er zijn. Maar hij komt erop terug. De Bijbel begint met de uitroep, het is allemaal goed. En de opstanding is de uitroep, het is nog steeds goed. En het is het waard om hersteld te worden, om vernieuwd te worden, om verzoend te worden. Opstanding is de bevestiging dat de schepping goed is en dat je er goed voor moet zorgen. Het is tragisch eigenlijk, dat hoe rechtser een christen is, hoe orthodoxer, hoe minder die zich druk maakt over het milieu. Dat is apart. Opstanding gaat over onze connectie met de aarde. Het gaat over de voedselproductie. Het gaat over de vluchtelingen. Het gaat over degenen die onze concrete hulp nodig hebben. Het gaat over een kosmos die geheeld moet worden. Alles wordt hersteld. Alles wordt vernieuwd. Tot de prachtige plaats die het altijd bedoeld is te zijn. Trouwens, het einde is beter dan het begin. Het begon in een tuin. De opstanding begint trouwens ook weer in een tuin, hè? Ja, dat is mooi. Maar het eindigt met een stad. Het begint met een tuin en het eindigt met een stad. Ik heb ooit eens een poging gewaagd. Als je nou al die maten nou eens letterlijk neemt van het hemels Jeruzalem, wat neerdaalt op aarde, en ook nog een kubus, dan kom je uit qua inwoneraantal, dan neem ik de bevolkingsdichtheid van Nederland, kom je uit op ongeveer 632 miljard mensen passen daarin. Dan hebben we soms toch een wat te provinciaal beeld van God. Ja, daar hebben jullie al een tijdje geen last meer van, hè, dat weet ik. Maar toch heerst dat nog hier en daar. Maar wat persoonlijker. Opstanding heeft ook te maken met u, jou persoonlijk. Als iemand je kwaad wil doen, met woorden, een blik, fysiek, alles in je zegt, ik pak hem terug. Ik pak hem terug. En natuurlijk, wij doen dat wat stiekemer en wat vromer. Maar alles in je zegt van, ah, maar wacht maar even, dit onthoud ik. Hier kom ik nog wel op terug. Als we dat doen, dan hou je het geweld in stand. Het is een soort cirkel. Het is een cirkel van geweld. Landen doen dit ook. Jij bombardeert mij, dan bombardeer ik jou. En soms kan het zelfs in relaties zo werken, tot in huwelijken aan toe. Nee, ik spreek niet uit ervaring. Alhoewel, niemand is daar immuun voor. Jij doet dit, dan doe ik dat ook. Net pe. Kinderen zeggen dat ook nog echt. Net pe. Ja, dat zeggen wij volwassenen niet meer. Het verlangen, het verhaal van de opstanding gaat over Jezus, die als hem kwaad wordt gedaan, er wordt hem onrecht gedaan, hij wordt verraden, hij wordt gekruisigd, hij neemt geen wraak. Want anders zou het geweld in stand blijven. Hij neemt het onrecht in zich op, hij absorbeert het in zich, niet omdat hij zwak of passief is, maar omdat hij begrijpt dat de grootste kracht is het absorberen van de pijn het over je heen laten komen, want zo neem je het onrecht uit de circulatie. Je breekt de cirkel. Je verbreekt de cirkel van geweld. Ik noem dat de Jezus-vergevingsweg. Jezus die aan het kruis uitriep, die kent u allemaal wel die uitspraak. Vader, vergeef het ze, want ze weten niet wat ze doen. Ik hield pas geleden ergens een preek over Judas. Vlak na Pasen. Dat is een beetje ondeugend natuurlijk om dan over Judas te gaan preken. En ik zei, vader, vergeef het ze, want ze weten niet wat ze doen. Zou dat dan niet voor Judas gelden? Toen kwam er na die tijd een mevrouw naar me toe, die was heel boos. Die zei, nee, dat geldt niet voor Judas. Ik zei, nou, hoezo dan niet? Nee, dat kan niet. Oké. Het was een interessant gesprek. We zijn er niet helemaal uitgekomen. Maar in ieder geval, de Jezus-vergevingsweg. Vader, vergeef het ze, ze weten niet wat ze doen. En als je daarmee begint, ik noem dat jouw opstanding. Elke dag kun je de opstanding praktiseren. Als je daarmee begint, dan kom je eruit als een ander persoon. Elke keer kom je er weer uit als een ander persoon. En je lijkt zwak. Maar zwak is het nieuwe sterk. Zwak is het nieuwe sterk. Elke keer als er onrecht op je pad komt, word je weer uitgedaagd. Heb je weer de mogelijkheid om de opstanding te praktiseren. Geweld is geabsorbeerd en is overwonnen door de enige macht in het universum die sterker is dan geweld. En dat is liefde. Alleen liefde is sterker dan geweld. Opstanding gaat ook over lijden. Opstanding zegt pijn, onrecht. Oh, wacht even. Ik wil deze tekst even niet aan u onthouden. Uit Romeinen 12. Je eigen opstanding oefenen. Nou, dat lees je bijvoorbeeld. Even kijken. Romeinen 12, het 20e vers. Indien je vijand honger heeft, geef hem te eten. Let op, je vijand, hè? Iemand die jou misschien wel naar het leven staat. Als die honger heeft, nou, kan misschien wel goed uitkomen. Maar indien je vijand honger heeft, geef hem te eten. Indien hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want zo zult zij vurige kolen op zijn hoofd hopen. Laat je niet overwinnen door het kwade. Hoe laat je je overwinnen door het kwade? Door terug te meppen. Dan heb je eigenlijk al verloren, zelfs als je wint. Laat je niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Lijden. Wat is er een hoop pijn en onrecht en verraad in de wereld? En opstanding zegt, het heeft niet het laatste woord. Lijden heeft niet het laatste woord. Maar het kan ook, het is ook heel bevrijdend. Wat zegt Jezus op Goede Vrijdag? Hij roept het uit naar God, Heere God, aan dat kruis. God, mijn God, waarom heb je mij verlaten? Of een vertaling die ik elders las. Waartoe heb je mij verlaten? Nou, hoe dan ook. Hij schreeuwt het uit naar God. Waarom? Of waartoe? Soms hebben wij als christenen, stoppen we ons gevoel van onrecht, ons gevoel van lijden, wel eens te veel onder een glimlach. En echt waar, dat gaat je een keer opbreken. Dan denk je, het is goed om dat uit te spreken. Ik heb ooit eens voorgesteld in de gemeente waar ik wel eens vaker kom, dan durf ik dat soort dingen. Als je voor de eerste komt, denk je, nou, moet maar niet gelijk zeggen. We houden altijd waar zijn we dankbaar voor? En dan gaan mensen roepen waar ze dankbaar voor zijn. Korte dankstond, zeg maar. Ik zeg, laten we gewoon eens kort met elkaar zeggen waar we overal zeer ontevreden over zijn. En waar we ongelooflijk te balen van hebben. En waar we zeer gefrustreerd over zijn. Laten we dat eens 2 minuten doen met elkaar. Dat werkt zo bevrijdend. He, want soms heb je het idee dat, kijk, niks is zo moeilijk als met elkaar een christelijke gemeenschap zijn. Want één gevaar ligt altijd op de loer. Namelijk dat we met elkaar het spel gaan spelen van de blije christen. En dat je eigenlijk verschrikkelijk baalt, maar dat je denkt, ja, dat kan natuurlijk niet, want ik moet dankbaar zijn. Amahoula. Dat lijden, dat onrecht, dat kwaad, dat kan soms tot in je botten, kun je dat voelen. En dan mag je het uitschreeuwen. Het is bevrijdend. Moet je de psalmen eens lezen, wat voor emoties daar komen. Van, Heere God, u heeft me verlaten. Hier baal ik van, waarom treedt u niet op? Dan zeggen we, ho, een beetje rustig. Nee, helemaal niet een beetje rustig, want zo existentieel kan het zijn. Je mag je vuist opheffen tegen de hemel, tegen God. God kan wel tegen een stootje. Je kunt je pijn erkennen, je kunt het zingen, je kunt het uitschreeuwen, maar opstanding leert ook, het heeft niet het laatste woord. Er is zoveel lijden en zoveel pijn. En opstanding zegt, ja, maar het heeft niet het laatste woord. Het gaat het niet winnen. Het verhaal is niet over. Het laatste woord is er nog niet over gesproken. Veel mensen zien het universum als een koud en donker universum. En opstanding opent de mogelijkheid om met elkaar te kunnen concluderen, die duisternis, die wanhoop, die depressie, die pijn, misschien zijn dat wel juist de uitzonderingen. Dat zijn de uitzonderingen. Dat is niet de regel. Opstanding opent de mogelijkheid dat de diepste krachten van het universum zijn liefde, licht, hoop. Als een soort, heb je wel eens, hè, dat als de buren hun muziek heel hard zetten, ik hoop dat hij dat niet te vaak heeft hoor, maar dan hoor je meestal een soort boenk, boenk, boenk. Je hoort niet precies de tekst, maar je hoort boenk, boenk. Als dat nou eens de liefde, het licht, hoop, is een soort basnoot achter de wereld. Steeds weer, zelfs in hele droevige situaties, in hele nare situaties. Je ziet vaak dat juist op dat soort momenten mensen elkaar meer gaan liefhebben. Mensen aardiger voor elkaar worden. Maakt dat die situaties goed? Nee, helemaal niet. Natuurlijk niet. Moet je die situaties gaan verheerlijken? Bizar. Nee, maar er is een soort basnoot onder de geschiedenis van hoop, van licht, van liefde. Heel mooi vind je dat terug in Efeze 1, vers 11. En dat is, ja, als je de vertaling leest, valt het niet zo op. Maar in Efeze 1, vers 11, daar gaat het over Jezus. Ja, daar gaat het in de Bijbel wel vaker over. Hè? En daar zegt Paulus, die zegt daar over Jezus, in hem, in wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij tevoren bestemd waren, krachtens het voornemen van hem die in alles werkt naar de raad van zijn wil. En het gaat mij even over God die in alles werkt. Dat woordje werkt. Dat is een heel bijzonder woord. Dat is het woordje, daar is ons woord energie uit afgeleid. Energia of energeo. Dus er is een goddelijke energie in deze wereld. God werkt in alles. Hoe dan? Er is een goddelijke energie die in alles werkt. Dat is die basnoot van licht, van hoop, van liefde. Ondanks alles blijft die basnoot doorklinken. Dus opstanding is eigenlijk een provocatie naar iedereen die zegt, het leven is niks. Het leven is zinloos. Alles wat we doen heeft geen zin. Nou, als ik aan het stofzuigen ben, denk ik dat wel eens hoor. Ik denk van, wat heeft dit voor zin? Heeft allemaal geen zin. Het is een provocatie. Het is een uitdaging aan die mensen. Is het universum leeg, koud en kil? Of wordt het universum gedragen door goddelijke liefde, genade, vreugde? Die op de meest uitzonderlijke plaatsen, waar je het echt niet verwacht, plotseling komt bovenploepen. Ploep! Hé, daar is het. Laatste gedachte. Ja, ik ben de vorige keer dat ik hier was ik gewend dat de mensen met bordjes stonden. 10 minuten, 5 minuten. Dus ik zie geen bordjes, dus nou. Maar goed, de laatste gedachte. Of kijk ik gewoon de verkeerde kant op? De laatste gedachte. Ja, weet je, laat er nou eerlijk zijn. Wees reëel. Een, Een man die uit de dood opstaat, dat kan gewoon niet. Dat gebeurt niet in het echte leven. Heb je er nooit last van? Toen ik studeerde in Utrecht, geschiedenis, toen noemden medestudenten mij soms het fossiele overblijfsel. Toen zei ik tegen ze, maar fossiele overblijfsel blijven wel het langst. Dat gebeurt toch gewoon niet? Dat kan toch gewoon niet? Daar kun je toch niet mee aankomen bij je buren? Maar toen kwamen we bij de kwantumrevolutie. We hebben het nu even over wetenschap. Als u denkt van dit boeit me niet, ga vast aan de koffie. Max Planck, Niels Bohr hebben ongelooflijke ontdekkingen gedaan hoe het universum echt werkt. Op subatomair niveau. Dit een atoompje, nou dat kun je al niet. Maar alles kleiner dan een atoom. Bestaat het universum, zeggen wetenschappers, Efeze 1 vers 11, uit relaties van energie. Wow. Ja, dat wisten wij al. Maar dit zeggen de kwantumwetenschappers. Op het kleinste niveau, hoe werkt het universum? Het zijn relaties van energie. En nu wordt het nog leuker. Er zijn subatomaire deeltjes die op twee verschillende plekken tegelijk kunnen bestaan. Of deeltjes die verdwijnen bij punt A en dan ergens anders tevoorschijn komen zonder te reizen. Dit is dramatisch voor de NS, ik begrijp dit. Dus we hopen nog geen technische toepassingen op dit terrein. Maar bizar. Of, en nu word je helemaal gek. Ze hebben een proef gedaan met zo'n subatomair deeltje en ze hebben het gesplitst. En het ene deeltje lag in Amsterdam, het andere in Nieuw-Amsterdam, New York. Had natuurlijk nooit moeten weggeven aan die Engelsen, maar dat is een ander verhaal. Maar, dus dat waren de twee deeltjes. En wat deden ze nu? Het deeltje in Amsterdam draaiden ze om. En wat gebeurde er tegelijkertijd met het deeltje in New York? Het draaide zichzelf ook om. Een beetje Star Trek-achtig wordt dit bijna. Beep me op. Dus dit is echt, en dit is gewoon wetenschap, hè? Dit is wetenschap. Nou, je ziet hier allerlei Bijbelse beelden zie je hier voor je ogen verschijnen als je er even wat gaat toepassen. Dat is de werkelijkheid. Nog wat. Dood en opstanding, dat kan toch niet? Elke minuut gaan er in jouw lichaam, dit is een beetje een raar verhaal, maar elke minuut gaan er in jouw lichaam 300 miljoen cellen dood. Elke minuut. Dooie bol. Elke minuut gaan er 300 miljoen cellen dood, maar elke minuut maakt je lichaam ook weer 300 miljoen nieuwe cellen aan. Je lichaam vernieuwt zich en die nieuwe cellen blijven ook jou. Je lichaam maakt vele miljarden keren het proces mee van dood en opstanding. Van die nieuwe cellen die jou maken. Dus hoezo kan dat niet? Dat is opstanding. Dus als iemand zegt, ik geloof niet in die rare informatie over opstand uit de dood. Het gebeurt in je eigen lichaam 300 miljoen keer per minuut. We leven in een rare, wonderlijke wereld. En gebeuren wel vreemdere dingen in ons eigen lichaam. Dat weten we zeker. Al die tijd. Sluit af. Ik hoop dat je mag gaan zien. Dat je jouw opstanding mag gaan praktiseren. En dat is elke keer weer een uitdaging. Dat je de opstanding mag gaan zien als het enorme reddingswerk wat bezig is. Dat je mag gaan zien in het klein dat er een nieuwe wereld uitbarst midden in deze wereld van geweld. Ik zeg wel eens, als gemeente zijn we een soort oefenplek. Om dat alvast wat te oefenen, hoe zo'n nieuwe wereld eruit ziet. Dat valt nog geen eens mee. En ik hoop dat als je onrecht wordt aangedaan, je niet het onrecht in de circulatie laat, maar dat je het mag dragen en aan de andere kant eruit komt als een nieuw mens. Ik hoop dat we met elkaar al die facetten van de opstanding steeds meer mogen leren kennen. Amen. Ik wil graag bidden met elkaar en nog even hier iets over zeggen? Ik heb ooit eens een tijdje geleden dit boekje geschreven. Het ligt op de boekentafel. Mocht je daar interesse voor hebben, het zijn wat korte studies. Een beetje columnachtig. Als je het leuk vindt, ze liggen op de boekentafel. Ik wil graag nog bidden met jullie. Het terugbrengen bij onze Hemelse Vader. Hemelse Vader, we hebben zoveel gehoord. Misschien wel veel bekende dingen of misschien ook wel wat nieuwe dingen. Misschien heeft het ons geprikkeld of zijn we er bijna van in slaap gevallen. Heer, u was erbij en we danken u voor uw liefde en voor uw trouw. Heer, uw liefde en trouw voor mensen die het helemaal zien zitten. Maar ook voor mensen die het helemaal niet meer zien zitten, die zich van u hebben afgekeerd. Soms om hele goede redenen. Heer, we danken u dat u uiteindelijk de barsnood bent van deze wereld. U heeft het bedacht. En ja, u brengt het tot een goed einde. Dwars door alles heen wint uw liefde, wint uw genade, wint uw ontferming. Dank u wel dat we daarin mogen geloven. Dank u wel dat ons leven op zijn kop mag zetten. En dat we zelf mogen oefenen in die werkplaats van u die we gemeenschap noemen. Dat we mogen oefenen om die opstanding ook handen en voeten te geven in ons leven, in onze relaties. Dank u wel dat we geliefd zijn door u. En dat we op die manier ook naar andere mensen mogen kijken. Wilt u zo met ons meegaan? Dat u ook bij al die mensen zijn die er niet kunnen zijn of niet willen zijn. Dat u hen zegenen. Dat u hen tot hun bestemming brengen. In de machtige naam van uw Zoon, Jezus. Amen.